Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast. Met Jorieke Eilers.
Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Soms gebeurt het dat ik als programmamaker een gast even extra de vraag stel of die het al ziet zitten om nu zijn verhaal met ons en de luisteraars te delen. Dat kan dan zijn omdat het heel kwetsbaar is, heel persoonlijk wordt, of omdat je wilt dat iemand begrijpt wat de impact van een gesprek kan zijn. Dat heb ik bij dit gesprek ook gedaan, omdat het een persoonlijk proces was waar Harry van der Pol over vertelde. En dat proces dat is nog bezig, dat zul je straks ook horen. En dat zat op zijn zielsniveau, dan werd er eigenlijk aan de fundamenten van zijn identiteit geschud. Dus daar wil je heel zorgvuldig mee omgaan, maar gelukkig gaf Harry aan, het is helemaal oké, ik kan daar gewoon over delen. Nu denk je misschien, waar gaat het dan over? Het volgende. Trainer en coach Harry van der Pol nodigt al jaren anderen uit om tevoorschijn te komen en ten dele wat ten diepste hun behoeftes zijn. Maar toen hij zelf in een heftige burn-out terechtkwam, begon er een persoonlijk proces. En ontdekte Harry dat hij niet alleen maar zelf een bron voor anderen hoeft te zijn, maar dat hij ook mag ontvangen. Jorieke begon met de vraag aan Harry, hoe vind je het zelf nu om hier te zijn?
Ik was erg blij met de uitnodiging en vooral met hoe ik de uitnodiging ontving. En daaraan kon ik zien dat ik toch echt aan het veranderen ben. Dat is leuk. Dus waar ik normaal dacht, oh mooi, dan heb ik de kans om andere mensen te inspireren. Mm-hmm. Een bronnetje te zijn. Dacht ik nu, oh, dit kan wel eens van boven zijn. Een uitnodiging om wat er in 1,5 jaar gebeurd is goed op een rijtje te zetten. En dan was ik wel blij dat ik er zo naar keek.
Ik kan nu heel veel geven. Heb je alleen al door de voorbereiding eigenlijk ook al wat kunnen ontvangen?
Ja, veel kunnen ontvangen, ja.
Wat bijzonder.
Ja.
En dan ga je toch, ja, we gaan het toch over hebben. Dus hoe dan ook, geef je waarschijnlijk ook wel.
Ja, dat zou kunnen. Ik ben er niet zo mee bezig. Minder dan dat ik was. Maar sowieso zijn al die dingen onbewust. Het is niet zo dat ik heel bewust bezig was altijd maar een bronnetje te zijn. En het is ook niet zo dat ik heel bewust bezig was om niet te ontvangen. Die dingen gaan gewoon zo. Je hebt niet in de gaten hoe dat zo geworden is.
We vragen elkaar in het leven natuurlijk best vaak hoe het gaat. Die vraag is soms oppervlakkig, soms heel oprecht. Voor het antwoord op die vraag geldt denk ik hetzelfde. We gaan natuurlijk vandaag horen over een heel persoonlijk proces waar jij doorheen bent gegaan. Hoe beantwoordde jij de vraag, hoe gaat het met je over het algemeen, voordat je dit proces inging?
Ik heb altijd sowieso moeite gehad met die vraag, want ik weet niet precies wat mensen dan zoeken te horen. Eigenlijk zoeken ze te horen, goed hoor, en met jou? Dus het is in de meeste gevallen gewoon een soort van groeten. Dus ik denk dat ik voordat ik helemaal stilgezet werd, ook zoiets riep. Goed hoor, en met jou.
Ja. En ging je dan meteen meer over op de ander?
Ja, ik ben sowieso iemand die beweging bij voorkeur maakt. Ja. Merk ik net nog toen we met elkaar een beetje voor een gesprekje hadden. Mm-hmm. Dat eigenlijk zoek ik afgestemd te raken op jou.
Mm-hmm.
Ja, dat laat jij niet zomaar toe, omdat we ook iets aan het voorbereiden zijn met elkaar. En dat helpt me dan om ook gewoon bij mezelf te blijven. Ja, maar ik ben heel snel bij die ander. Ja. Dat gaat vanzelf.
En die andere kan dat heel fijn vinden, waardoor je daar blijft eigenlijk.
Ja, het is ook een kracht. Dus dat heb ik gewoon door mijn leven heen geleerd. Het is niet alleen maar ongelukkig dat je iemand bent die de voorkeur heeft om te geven. Ja, het brengt ook dingen. Nou, ik ben iemand die zich heel snel afstemt op die ander en wat die ander nodig heeft. Dat is ook een kracht. En je kunt er ook aardig op leeg raken.
En dat heb jij aan een lijf ondervonden.
Nogal, ja.
Je schreef een gedicht met als titel Hoe gaat het met jou? Over wat of wie je bent als je stil komt te staan. Wil je dat voorlezen?
Ja. Als iedereen werkt en jij niet, wie ben je dan? Als ieder vooruit gaat en jij staat stil, waar blijf je dan? Als het iedereen goed gaat en jou niet alleen maar, hoe is het dan?
Wanneer kwam jij stil te staan?
Oh, dan moet ik even op mijn speakbeer. 1,5 jaar geleden kwam ik stil te staan. Ja.
En hoe ging dat?
Ja, zoals het alleen maar bij mij kon, met veel bombardie en geweld. Ik had me denk ik ongeveer een jaar verzet tegen wat er onvermijdelijk aankwam. Dus waar een ander mens misschien al een beetje begint te remmen, ben ik gewoon vol in de rem gezet. Omdat het niet meer ging. Het kon echt niet meer. Alles was eruit geperst.
En hoe zag dat die aanloop ernaartoe dan uit?
We waren in Spanje met twee meiden en we zaten op het terrasje, mijn vrouw en ik. En zij zei, Harry, ik denk dat het heel goed voor jou zou zijn om een half jaar niet te werken.
En waarom zei ze dat?
Ja, omdat zij al die signalen al zag die ik niet wilde zien. Dat ik snel gefrustreerd was, mopperig raakte, heel gespannen was, slecht sliep. En op het terras heb ik nog luidkeels zitten ontkennen. Eigenlijk dwaas als je terugging. Ik wist echt niet waar ze het over had.
Ja, je zei gewoon echt van...
Hou het toch op, man. Waar slaat het op? Ik ben met heel veel plezier aan het werk. Ik weet niet waar jij ziet wat maakt dat je denkt dat zou goed voor je zijn. Ja, dus ik heb het gewoon heel hard ontkend. En in de maanden daarna dacht ik, ja, dan ga je daarop letten. Ze heeft wel gelijk. En toen ontstond het idee om een sabbatical te nemen. En die heb ik keurig gepland. Ik denk, ik maak eerst alles af waar ik mee bezig ben. En dan in maart van 2023, dan ga ik er een half jaar tussenuit. Dat was het plan.
Want waaraan merk je in datzelfde? Je dacht, misschien heeft ze toch wel gelijk?
Ja, alles wat Ariane zegt ervoor aanwees. Je kunt het beste maar goed naar je omgeving luisteren. Want ze zien het gewoon. En de kinderen hadden het ook al lang gezegd. Dat was gewoon waar. En als je dat dan onder ogen komt, dan denk je, ja, daar moet ik ook consequenties aan verbinden. Maar dat kan niet nu, dat is wat de meeste mensen denken. Dat kan niet nu, want nu dit en nu dat. Dus dat plan ik. Als ik het nog 3/4 jaar volhoud, dan heb ik een half jaar lucht. Dat was het idee. En Ariane zei, dat ga je nooit halen. En ik zei, moet je eens opletten. En ze had natuurlijk weer gelijk. Ik heb het bij lange na niet gehaald. In de zomer zat ik al bij de dokter.
Je zei, het kwam met veel bombardie en geweld. Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, ik moest echt stilgezet worden. Dus ik had een kompion. En een kompion, iemand die zou instappen in ons bedrijf. En allebei hebben ze gewoon op een ochtend gezegd, en nu ga je zitten. En kom maar op met je agenda. En we gaan alles eruit takelen wat erin zit. Ik ga het echt nooit meer vergeten. Ik had
idee en waarom dan, zeiden ze dat? Wat was dan waarom dat nodig was?
Nou, zij zagen dat het. Ze zagen wat mijn vrouw al veel langer zag. Dat het eigenlijk niet meer ging. Maar ik ben heel verantwoordelijk. Door mijn levensverhaal heel verantwoordelijk opgegroeid. En ik dacht, ja, maar dat kan ik niet loslaten. Of dat kan ik niet maken voor de klant. Of dat kan ik niet maken voor die collega, enzovoort, enzovoort. Dus ik moest echt als een klein kind neergezet worden.
Want lukte het werk dan ook niet meer? Maakt je dan...
Dat is het gekke. Dus dat kan helemaal niet bij een burn-out, zeggen ze. Maar ik woonde zo in wat ik deed, zeg maar, dat of ik nou sliep of niet, ik kon het even wel. Mensen merkten niet zo heel veel verschil. Nee. Maar ik was al lang in het rood, al lang in het rood. En toch ging het. Ja, het zit gewoon in me, daar hoef ik niet zo heel veel voor te doen. Dus eigenlijk...
Terwijl jouw omgeving merkte het.
Ja, mijn omgeving merkte dan van alles en nog wat. En ik ontkende dat. Maar als ik eerlijk keek, zag ik mezelf ook mopperen. Zag ik mezelf ook veel haast hebben. Zag ik mezelf ook niet slapen. Zag ik mezelf ook gespannen zijn. Ja, ik zag het wel. Ja.
En zij maar veegde jouw agenda leeg?
Ja. Ja, en ik maar zeggen, ja, maar dit kan echt niet en dat kan echt niet. En een paar uur later had ik niks meer in de agenda.
Ja. En wat deed dat?
Ik weet het niet meer zo goed, maar ik werd... ik kon me niet eens verzetten. Ik had geen eens de energie om me te verzetten tegen wat er die ochtend gebeurde. En ik was eigenlijk wel blij mee. Ja.
Een soort escape.
Ja, het was lekker om die agenda leeg te hebben. En ik weet nog, die eerste maanden... Dat ik was door de dokter wel goed gewaarschuwd. Die zegt, wat je nu hebt is geen sabbatical, even voor de duidelijkheid. Je bent ziek. En als ik hoor hoe, als ik er goed naar kijk, dan denk ik, nou, dat gaat zeker een jaar duren. Allemaal dingen die hij zei om een beetje aan het schrikken te maken. Het was eigenlijk ook zo. En ik dacht, ja, dat zal allemaal wel, maar jij kunt niet zien hoe lang het bij mij duurt. Dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik ga gewoon lekker doen waar ik zin in heb. Dus de eerste maanden van mijn burn-out waren heel atypisch. Ik was eigenlijk euforisch. Ik had zoveel zin in dingen waar ik heel lang geen tijd voor gehad had, en nu alle tijd voor.
Alsof het even dat je van je werk, alsof dat een soort bevrijding was of zo?
Ja, ik had het echt voor het eerst in mijn leven voor mijn gevoel helemaal los. Ja. Nou, wie wil dat nou niet, denk ik dan. Ja. Dus dat was lekker. Ik kwam er alleen heel snel achter dat ik kon er wel heel veel zin in hebben, maar ik kon het lang niet allemaal doen. Ik mocht blij zijn als een van de dingen die ik bedacht voor die dag, als ik dat kon volhouden. Ja.
En dat is dan confronterend.
Dat was wel heel confronterend, ja, dat je zo beperkt bent geraakt.
Je kwam flink stil te staan, maar er was ook al een trainingstraject gepland. Wat voor training was dat?
Ik had me ingeschreven voor een training systemisch werken van 15 dagen. Ja, dat was zo jammer. Ik had er verschrikkelijk veel zin in, maar ik kon nog geen dag uitzitten. Dus ik wist niet zo goed hoe dat moest. Nee.
Nee, ik kan me voorstellen, je denkt, ja, dat trek ik nu natuurlijk helemaal niet.
Nee, dat trek ik nu helemaal niet. En ik ben wel gegaan die eerste dag. gewoon om te kijken. Want je weet ook niet, misschien valt het wel mee. Het viel helemaal niet mee. Ik had allerlei manieren om het zo energiezuinig mogelijk te doen. Bijvoorbeeld veel toeschouwers zijn in plaats van telkens degene die in een opstelling zit of in de begeleidingsrol zit. Ik had me ook voorgenomen om uit die begeleidingsrol te blijven. Maar maakte niks uit overal waar ik naar keek. Daar voelde ik zo verschrikkelijk veel bij dat ik was toch de hele tijd de sjaak. Het waren super intensieve dagen, maar eigenlijk ook te mooi om niet mee te maken.
Want waarom ging je daar toch wel naartoe?
Dat weet ik niet goed. Ik denk dat het iets intuïtiefs is. Dus nou, wat ik net zei, ik heb een heel groot verantwoordelijkheidsbesef. Dus ik heb me ingeschreven, zeg maar. Ik laat de groep ook niet in de steek, zoiets. Ja. En ik denk dat diep intuïtief dat je voelt ook. Maar dat kon in deze tijd juist ook wel eens goed zijn. Als alles leeg is, dat ik elke maand wel 2 dagen heb in een groep. Achteraf terugkijken, het is die groep een soort lifeline voor mij geweest. Ja.
Want je had een lifeline nodig?
Ik had zeker een lifeline nodig. Ik verzoop. Ja.
En hoe ziet dat eruit, verzuipen?
Nou, na de eerste paar maanden euforie, die gaan echt wel over. Dan, hoe het bij mij uitziet, ik was elke dag eigenlijk aan het zwerven, letterlijk. Dus ik liep de wijde omgeving van Ede af in mijn eentje. Maar van binnen was ik ook aan het zwerven. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik was bang. Heel erg bang. Onzeker, heel erg onzeker.
En bang voor?
Ja, dat weet ik niet precies. Dat wat ik altijd vast kon houden. Ik voelde mezelf stuurloos. Dus ik kon mezelf niet zo goed meer sturen. Bijna niks ging meer als vanzelf of goed. Ja. En dat wat ik altijd automatisch deed. Ja, dat werkte ook niet meer. Dus je moet op zoek naar iets. Naar een nieuwe manier van leven of van zijn. Maar je hebt geen idee welke. En waar je die vandaan moet halen. Wat je kent is wat je kunt. En wat je niet kent, waar je nou op weg bent. Ja, geen idee hoe dat eruit gaat zien. Ook geen idee waar je beginnen moest. Ik wist niet eens wat goed was voor mij.
Behalve dat je intuïtief voelde. Hey, dit trainingstraject. Daar moet ik toch zijn. En daar, dat heeft ook veel voor je gedaan. Je noemde al even wat termen. Wat denk ik niet voor iedereen bekend is. Want wat gebeurt er op zo'n trainingstraject? Ja.
Systemisch werken gaat ervan uit dat jij als mens in een systeem zit en je eigen plek hebt in die familie, in die vriendenkring en alle mensen om je heen. En dat maken ze voelbaar door wat ze opstellingen noemen. Dus je leert in die trainingen om opstellingen neer te zetten en te begeleiden. Opstellingen, dat is eigenlijk dat je mensen op allerlei plekken in die ruimte zet. Die representant zijn, die iemand vertegenwoordigen. Dus je zet iemand neer voor je moeder, je zet iemand neer voor je vader, je zet iemand neer voor jezelf. En,
dus deelnemers zijn dan even, die zijn representatief dan even voor mensen die, voor jouw naasten.
Ja, en jij zet ze dan op een plek neer onder begeleiding van een van de trainers. En die geeft de verschillende mensen in die opstelling af en toe het woord. Door te vragen wat ze voelen of door te vragen wat ze zouden willen zeggen. En dan gebeuren in mijn beleving magische dingen. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Zij is mijn moeder, waarom zegt ze nou precies dit?
Hoe kan dat dus?
Ja, dat weet ik dus niet. Ik vind het echt heel bijzonder. Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik er 15 dagen ontzettend van genoten heb. En van de ene verbazing in de andere viel.
Ik heb echt wel vaak van mensen gehoord dat het heel veel inzicht dus geeft en heel veel losmaakt. Om dus zelf dus de mensen die voor jouw systeem, of dus wat je zei, kan familie zijn, vriendengroep, neer dus te zetten. Die dus representatief zijn voor iemand dichtbij.
Ja.
En dat dus heel veel losmaakt. Hoe was het dus voor jou?
Ik weet het, ik sliep niet of nauwelijks. En ik denk dat het na dag 3 was, de nacht voor de derde dag van de opleiding, dus het tweede blokje van 2 dagen. Toen sliep ik niet en 's ochtends app ik de hoofdtrainer van, joh, Morten, ik heb weer de hele nacht niet geslapen. Ik denk niet dat ik moet komen. En hij belde me, of ik belde hem nog, 's ochtends vroeg. En we praten even met elkaar en hij zei, wat vind je van het idee om gewoon te komen met dat wat er is? Dan maken we een opstelling en gaan we daar gewoon mee werken. En wat daarna nog over is, of ik daarna kan blijven, dat moet je dan maar zien. Toen heb ik gezegd, nou oké, dan kom ik. Ik liet me sowieso veel meer leiden door anderen, want zelf was ik ernstig te weg kwijt. Ja, dus ik ben daarheen gegaan en toen is er 25 deelnemers. We doen eerst een gesprekje met elkaar voordat die opstelling begint, zeg maar. Dan heeft hij eigenlijk, als het, die trainer heeft dan eigenlijk al in de gaten hoe hij draait het in de kern om. Ja, en dan is het neerzetten. Dus die trainer zei tegen de hulptrainers, wil jij de plek van zijn moeder innemen? Nou, dan loopt ze naar het midden van een kring met 25 mensen. En dan zegt de trainer tegen je, nou, zet je moeder maar op de goede plek. Dus ik zit daar helemaal in het midden van de kring, centraal. Met het gezicht die kant op of die kant. Dan voel je een beetje zo, hè? Heel raar. En zij staat daar en jij kijkt ernaar. En hij vraagt of zij wat woorden wil geven aan hoe ze zich voelt. En zij zegt, oh, ik ben zo ongelooflijk bang. En aan de manier waarop ze het zei, kon je horen dat ze het voelde. En ik stond al te janken, terwijl die hele opstelling moest eigenlijk nog neergezet worden. Nou, dan krijgt je vader een plek en je krijgt zelf een plek. En nog wat andere dingen of eigenschappen krijgen een plek. En voor dat weet is dat hele spel op de wagen. En heb je het geluk dat je op de derde dag van een training opeens ziet, nou ja, dat je in essentie nog bij je moeder bent. Dat je vooral de aanmoediging van je vader heel erg gemist hebt. Nou, dat soort dingen. Die zijn enorm helpend, want je ziet ze niet alleen, je voelt ze ook. Dus het is heel anders dan een gesprek met een psycholoog, omdat je ze voelt.
En werd daar dus ook dan een deel van de oorzaak van je burn-out, zeg maar?
Ja, zeker. Ik denk niet een deel. Ja, ik denk dat de oorzaken van mijn burn-out, die werden daar gewoon in een uur of zo zichtbaar. Ja. En er gebeuren hele bijzondere dingen. En dan sta je aan het eind in de opstelling met al die mensen om je heen. En ze komen allemaal dichtbij. En de begeleider zet Stef Bos op met het lied van Job, wat ik helemaal niet kende. En ik sta ongelooflijk uit het diepst van mijn tenen te huilen. En
want
ik denk, ja, zo is het.
Wat voor tranen waren dat dan?
Een soort, ik weet niet hoe de woorden aan moet geven, Jurike. Het is een oerverdriet, wat zo, van zo diep komt, dat je voelt, oh, maar dit draag ik mijn hele leven al bij me. Wat lekker. En dat het nu naar buiten komt. En dat daar een plek is waar mensen vriendelijk kijken en waar ik opgevangen word. Zo.
En eigenlijk de oorzaak van jouw burn-out, zei je, ja, dat werd in een uur soort van zichtbaar bij een training waar dus gewerkt werd met opstellingen. En een van de oorzaken, als jij vertelde wat dus belangrijk daarbij is, is plekverwarring. Wat betekent dat?
Dat je niet op je eigen plek staat. En dat je eigen plek dus verward met de plek van een ander.
En wat bedoel je met op je eigen plek staan?
Nou, bijvoorbeeld een zoon hoort een zoon te zijn van zijn vader en moeder. En niet een soort, laat ik zo zeggen, ik stond naast mijn moeder in plaats van onder mijn moeder. Zou je het zo kunnen zeggen? En ik stond boven mijn vader in plaats van onder mijn vader. Nou, dan ben je aardig in de war over je plek.
Want een plek van een kind is onder
ouders. Onder die ouders, ja. Als iemand die ontvangt.
Ja, maar dat betekent dat. Als iemand,
ja, dat heeft er veel mee te maken. Ja.
En niet dus ernaast of erboven. Hoe was het bij jou gekomen dat je naast je moeder kwam te staan?
Ja, mijn moeder is iemand die leeft met veel verdriet. En zij zocht een plek. Nou, het is onbewust, hè?
Ja.
Dat doet geen moeder bij een zoontje normaal gesproken. Maar zij moest haar verdriet ergens kwijt. En dat lukte niet bij mijn vader. En op een of andere manier kwam ze met die verdrietige verhalen van haar jeugd bij mij terecht. Als zoon. En wat een zoon automatisch doet dan, dat hoort ook zo. Is ik probeerde zo goed mogelijk voor mijn moeder te zijn. Ja, maar ik voelde wel dat dat niet kon, maar ik deed wat ik kon.
Want hoe vulde jij dan die behoefte bij je moeder in?
Door naar haar te luisteren. Ja, door naar haar verhalen te luisteren. Dat hè. Ze moest ze ergens kwijt. Ik weet nog, ik heb dat eerste boek geschreven over luisteren. Mm-hmm. En mijn moeder las het en die schrok er heel erg van. Want ik had in een paar zinnen hierna verwezen. Toen mocht ik op matje komen om met haar erover te praten. En toen heeft ze gezegd, joh, Harry, ik heb dat nooit zo in de gaten gehad. Maar als ik het hier zo lees, ja, dan is dat wel zo geweest. En ik geloof dat dat inderdaad niet goed is. En het spijt me ook. Maar als het over nu zo zou gaan, ik weet niet of het niet weer zo zou gaan. Zo ging het. Ik had die plek niet. Nee.
Want jij kon je wel op emotioneel vlak met haar verbinden.
Ja, zeker.
En je vader dus niet?
Mijn vader minder. Later heb ik daar met hem op teruggekeken. En hij heeft het allemaal gezien. Terwijl ik dacht, dit is helemaal langs hem heen gegaan. En hij zei in dat gesprek, ja, dat kon ik ook niet emotioneel aansluiten. Dat kan ik ook niet, zei hij. Maar dat is niet waar. Maar dat bleek wel uit dat gesprek.
En waarom was het dus ongezond dat jij dus naast je moeder stond en luisterde naar de verhalen?
Nou, dat klopt niet. Zo, kijk, de Bijbel heeft het over scheppingsorde en systemisch werken heeft het over orde. En ik denk dat die twee erg op elkaar lijken. Het is niet in orde. Het is niet zoals het bedoeld is. Het is niet de ordening om naast je moeder te staan en ook niet om boven je vader te staan. Dat is gewoon niet in orde, zou je kunnen zeggen. In orde is onder die twee.
Want wat het dus met jouw relatie met je vader deed, dat je naast je moeder stond, dat je daardoor boven je vader ging staan?
Ja, nou, dat kwam niet alleen daardoor. Maar mijn vader is een man van weinig woorden, zeg maar. En ik ben iemand die makkelijk woorden vindt. Ik weet niet of dat de komende uur ook echt zo gaat zijn. Maar er zijn allerlei redenen die maken dat je staat niet letterlijk boven je vader. Maar van binnen verhoud je op die manier tot hem. Niet als een zoon. Ik ging niet naar mijn vader voor advies. Ik ging niet naar mijn vader om eens lekker met hem te sparen over. Ik ging niet naar mijn vader als ik aanmoediging zocht. Ja. Nee.
Zo. Dat zijn uitingen van dat je boven je vader staat.
Nou, dat je in ieder geval niet onder hem staat. Ja. Ja.
Want onder je vader staan, dat zou dan, wat voor uitwerking zou dat hebben dan?
Nou, het omgekeerde, dat je vader vindt voor dat soort typische dingen die bij vader zijn horen. Ja, ik zocht hem in dat opzicht niet. Ik weet nog, die trainer die had me aan de telefoon voor een intake en die zei, allemachtig, jij moet naar de zonenschool. Want je bent een vrije vogel met een enorm autoriteitsprobleem. En ik weet nog hoe boos ik was van binnen, dat ik dacht, ja, ik weet niet of dat hier kan, wat een eikel zegt, dat hij na 5 minuten met mij gepraat hebben, zulke dingen zegt. Maar ik was al lang achter, als ik denk wat een eikel of boos wordt van binnen, gaat vaak over iets wat zo raak is als maar kan. Ja, dat was het. Ik had een enorm autoriteitsprobleem en ik was ontzettend in de war over horizontaal en verticaal. Ik vond het ook moeilijk naar mijn eigen kinderen om er boven te staan. Ik heb mensen liever naast me dan onder me of boven me. Maar dat komt gewoon omdat ik in dat opzicht in de war ben geraakt in het gezin waar ik uitkom. Ja, later dacht ik, maar daar gaan we het misschien nog over hebben. Oh, wacht even. Dan is het naar God toe misschien ook wel zo geworden dat ik in dat opzicht in de war ben. Dat ik het liever naast elkaar. Oh.
Ja, dat werkt dus dan wel overal in door.
Ja, werkt overal in door. Ja.
Maar het zal natuurlijk ergens ook wel weer vaker toch zo zijn dat een zoon zijn vader inhaalt op bepaalde vlakken.
Ja, zeker. Er komt heel veel voor. Bijvoorbeeld dat de zoon studeert en dat de vader nooit naar school is geweest, bijvoorbeeld. Maar dat is niet waar het over gaat. Nee, het gaat meer over je vader heeft je samen met je moeder het leven gegeven, zeg maar. Mm-hmm. En omdat dat zo is, verdient hij de plek waarin je hem eert. Erkent dat hij de grote is en jij de kleine. Erkent dat hij de gever is en jij degene die ontvangt. En dat kan echt wel als jij gestudeerd hebt en hij nooit naar school is geweest. Ja.
En liet je vader dit dan ook ergens gebeuren?
Ja, daar heb ik wel met hem over gepraat. Ja, hij liet het gebeuren. Hij zei daarover, ik heb dat echt wel gezien, Harry. En ook dat het goed van je moeder was. Dat het goed voor je moeder was. Dat jij op die manier wel aangesloten was. Mijn vrouw was er ontzettend boos om. Die zegt, hij heeft je gebruikt. Maar zo beleef ik het helemaal niet. Nou, mijn vader was daar gewoon enorm in verlegenheid. En die was blij dat er iemand was die op die manier kon luisteren naar zijn vrouw. Ja.
Dat is wel de veroorzaker dus van jou vastlopen?
Nou, ja. Ja, ik denk dat mensen met een burn-out, dat uiteindelijk de redenen om vast te lopen, die kun je eigenlijk al vroeg in je leven aanwijzen. Ja.
Want is zo'n plekverwarring inderdaad wat vaker voorkomt bij mensen? Is het best wel?
Plekverwarring is wat toch best wel heel veel voorkomt. Ja, zeker.
Hoe kan je dat herkennen als dat plaatsvindt?
Ik denk als je nu luistert en je merkt bij jezelf, oh, eens even over nadenken, hoe verhoud ik me tot mijn vader? Hoe verhoud ik me tot mijn moeder? Dan ben je er al wel ongeveer. De vraag is of je echt een zoon of echt een dochter bent. Nou, daar kunnen de meeste mensen eigenlijk wel een antwoord op geven. Ja.
En als je dan dus daar het antwoord op moet geven, nee?
Dan heb je werk te doen, denk ik. Om weer op je plek te komen. Je kunt het ook niet doen, maar dan gaat het leven je een handje helpen. Dat heb ik dan meegemaakt.
Ja, maar is dat bijna een soort logisch dus gevolg? Loop je dan ergens in je leven op vast?
Ja.
En waarom is dat?
Nou, ik denk, als je niet op de goede plek staat, dan... Ik ben niet de specialist in systemisch werk. Nee. Of ik ben geen therapeut. Maar als je niet op
je ervaring ook.
Ja, uit mijn eigen ervaring is een plek die niet jouw plek is, is gewoon geen goede plek voor jou. Daar vind je niet, daar ontvang je niet wat je zo ontzettend nodig hebt. En dus ga je andere manieren ontwikkelen om dat wel te ontvangen. En die zijn vaak niet gezond. Je zoekt dan iets te ontvangen op een plek. Op een oneigenlijke plek. En mensen die voelen dat ook. Dus wat heel veel voorkomt bijvoorbeeld, is dat je wat je zo gemist hebt, zoek je bij je partner. En eigenlijk overvraag je hem of haar met jouw verlangen naar dat wat je zo gemist hebt.
Wat zocht jij bij je partner?
De aanmoediging die ik bij mijn vader zo gemist heb. Ja, ja, die heb ik daar ook gezocht. Maar vast wel meer dingen dan dat. Maar in ieder geval, die ander voelt zich dan overvraagd. Die voelt dat het niet klopt. Die voelt dat er iets gevraagd wordt wat eigenlijk te groot is om te geven. Of dat zij of hij niet de plek is om dat te doen. Dus moet je terug naar de plek waar het wel gegeven wordt.
Ja, ze noemen ook wel eens de term van je leven kan niet echt lekker stromen of in een flow komen eigenlijk.
Ja. Je staat in de verkeerde bak, zegt Els dan van het boek De Fontein. Dus het loopt inderdaad niet lekker door. Je vader hoort een schaal boven jou te staan en jij staat als zoon eronder. En als je de boel omdraait, dan kan het niet lekker stromen. Dat heb ik wel ervaren, ja. Ja.
Je deelde ook dat het niet genomen rouw een thema voor je is. Hangt dat weer ook ergens hiermee samen?
Ja, ja. Dus hoe je omgaat met verlies... Hoe ik omga met verlies, dat hangt er wel mee samen. Dus mijn neiging is om ook als er verloren wordt, niet zo te mikken op mijn eigen verdriet, maar dat van de mensen in mijn omgeving en te kijken hoe ik er voor hen kan zijn.
Omdat je dat gewend was?
Dat ben ik gewend, maar zo neem je niet je eigen verlies. Zo neem je eigenlijk niet je eigen rouw. En wat er gebeurt is, dat blijft dus gewoon in je lijf zitten, zou je kunnen zeggen. Waardoor het ook gewoon niet lekker kan stromen. Ja, dus die dingen hebben wel met elkaar te maken.
Dus over wat voor dingen waar jij rouw over had, heb je dus niet, niet genomen?
Ja. Ik had niet in de gaten bijvoorbeeld hoe ik de aanmoediging van mijn vader heb gemist. Daar heb ik ook met hem over gepraat. Dat is de goede plek om het te doen. Ik dacht niet dat hij dat kon. Maar dat kon hij dus heel erg goed. En ik heb gezegd, pa... Ik heb jouw aanmoediging heel erg gemist. Ik ben een idealist. Ik wil graag de wereld mooier of beter maken of kloppender. En dat heeft mijn vader wel gezien. En de manier waarop hij daarop reageerde was... je kunt jezelf niet eens veranderen, laat staan de wereld. En wat hij bedoelde was... Ik wil je heel veel verdriet besparen. Maar ik heb tegen pa gezegd... Wat ik liever gehoord had is, oh, mooi, dat is echt een goede eigenschap van jou. Dat heeft de wereld nodig, zulke mensen. Ik sta achter je. Ja, ik blijf je steunen, ga er maar voor en als het misgaat, ik ben er. Dat had ik willen horen. En toen ik dat tegen mijn vader zei, toen zei hij, dat hebben wij gemist, hè. En toen dacht ik, hè, heeft hij me niet goed begrepen, dat hebben wij gemist, hè. Maar hij bedoelde, hij heeft zijn eigen vader niet eens gekend. Dus hij leefde zo mee met wat ik aan hem vroeg, dat hij het ook voelde. En dan zei En tot de erkenning kwam dat hij zelf ook die aanmoediging zo gemist heeft. Ja, als je die mist, ga je die zoeken. Het is eigenlijk vrij logisch.
We hadden het zojuist ook over niet genomen rouw. Dat ook een thema voor je is. Is het feit dat je dus volgens mij dus niet echt kind hebt kunnen zijn. Is dat ook iets waar je dan over moet rouwen?
Ja, zeker. Ja, want die gelegenheid komt niet terug, zeg maar. Die heb je daar. En als je dan minder kind kunt zijn dan goed voor je is, ja zeker, dan verlies je daar dus iets. En dan past het om daarover te rouwen.
En kan je daar dan achteraf over rouwen?
Ja, dat kan zeker. Bijvoorbeeld door naar naar je eigen kinderen te kijken. Hoe zij soms genieten van, hoe zij regelmatig genieten van de ruimte die zij krijgen. Ze zijn nu wat groter, maar toen ze klein zijn, ja, zeker. Dan kun je er met gemengde gevoelens naar kijken. Met heel veel blijdschap dat het zo is geworden. Maar ergens ook met verdriet, omdat je dat ergens ook gemist hebt. Niet alleen, er was ook heel veel moois in mijn kindertijd. Maar ja, zeker.
Werd jij dan door de patronen waar je in zat eigenlijk te jong volwassen?
Ja, in bepaald opzicht wel. Ja, dat klopt.
En voel je eigenlijk dus ook verantwoordelijk voor dingen waar je niet van...
voor bent? Nee, dat is ongepast zorgen wat je daar doet. En ja, dat helpt niet. Maar
en voelde dat dan ergens wel een soort van goed? Dat zorgen en die verantwoordelijkheid?
Geen idee. Ik ben ook de eerste in een gezin, daar past het ook bij. Ik weet niet zo goed anders. Dus ik weet niet of het goed of minder goed voelde. Zo was het gewoon. Ja, dat trof ik aan.
Er is een dichtregel van Huub Oosterhuis die dit voor jou heel sterk omschrijft. Wil je dat zelf voorlezen?
Ja, het is uit een gedicht, Lelie van het Veld. En er staat, in een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekenbenen. Lelie van het Veld, met ogen, tranend, bijna blind van het zoeken, naar een plek die water geeft.
En wat herken je hierin?
Heel veel. Ik vind het mooie, dat gedicht maakt duidelijk dat de plek, de plek die je hebt, is de plek die je aantreft. Zeg maar, het is niet de plek die je maakt, het is ook niet de plek die je verdient, dat is de plek die je aantreft. En wat me het meeste raakt in dat gedicht, het gaat niet over een goede plek of een veilige plek, wat ik zoek, wat ik zocht, maar moeilijk kon vinden, maar een plek die water geeft. Een bron dus, een plek waar je ontvangen kunt.
Ja, want dat is wat jij aan het niet kon.
Ben. Aan het ja. leren ben, ja.
Maar is het dan meteen automatisch omdat je dus zoveel geeft en een soort ongepaste zorg geeft, dat je daardoor ook niet kon ontvangen?
Ja, dat heeft er wel mee te maken. Het is wel meer dan dat. Ik denk dat ontvangen is ook iets wat je mag oefenen. Dus voor mij is het in ieder geval nodig om het te oefenen. Ja. Nee, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet. Dus het is meer dan dat, maar ik kan het niet goed duiden, Jorieke, sorry.
Je ging, nee, maar niet uit. Misschien komen we er nog op. Je ging emotioneel zorgen voor je moeder. Deed je dat dan ook in andere relaties?
Ja, dat is het punt. Dus in systemisch werken noemen ze dat je magische beweging. Mijn magische beweging is dat ik me vanzelf en automatisch heel erg aansluit bij die ander en waar die behoefte aan heeft. En dan ben je wat verder weg bij waar je zelf zit en waar jij behoefte aan hebt.
Want wij kennen elkaar natuurlijk niet super goed. Ik heb je een paar keer mogen spreken. Maar ik had wel een beeld van jou dat je heel benaderbaar en toegankelijk was.
Ja, dat is een beetje
klopt
gemeen.
Klopt dat beeld?
Ja, het klopt en het klopt niet.
Ja.
Maar dat zie ik nu pas. Dus ik ben heel open, zou je kunnen zeggen. Een heel open persoon. Ik deel vrij makkelijk wat er in me leeft. Maar ik ben echt begaafd in het... dat tot een bepaalde hoogte doen. En ik weet nu ook tot welke hoogte. Ik geef precies zoveel openheid tot daar waar die ander voor me zou kunnen gaan zorgen. En daar gooi ik hem dicht. Dus ik ben niet open over dat wat ik nodig heb of waar ik behoefte aan heb. Nee, daar gooi ik hem dicht. Dat is wat ik doe.
En hoe gooi je dat dicht?
Oh, het is een duizend en één manieren voor. Dat gaat vanzelf zo. Je kiest altijd wat je wel of niet deelt. Zeg maar, dat doe ik nu ook. En hoe doe je dat? Dus je deelt wat er te delen is en waarvan je denkt, nou nee, want dan word ik afhankelijk of dan krijgt de ander de neiging om voor me te zorgen. Of...
En waarom vond je dat dus zo erg?
ik denk niet dat ik dat bewust zo erg vond.
Of onbewust.
Omdat ik heel onwennig ben, omdat ik niet geoefend heb met het ontvangen, maar vooral heb geoefend met geven. Ik weet gewoon van gekheid niet wat ik ermee doe. Het is zelfs letterlijk zo. Dus je had het over de verjaardag van Thijs. Ik ben dan een junijarig. Voor mij is het niet leuk om cadeaus te krijgen, omdat het is gewoon fysiek, hè? Fysiek is het al niet leuk om cadeaus te krijgen, want mensen zijn echt artiesten om precies dat te geven in een uitvoering waarin ik het zelf nooit gekocht zou hebben, bijvoorbeeld. Dus ik vind het ook heel moeilijk om blij te zijn met een cadeau. Ja. En in het relationele, als mensen je iets proberen te geven, hier ook als we even uit de lucht zijn en jullie zeggen, nou, dit knap onder woorden gebracht of zo. Dat is ook een soort van cadeautje. In plaats dat ik het ontvang, poets ik het weg. Ja.
En dan zeggen dat is omdat je daar gewoon
ongemakkelijk bij voelt.
Door die rollen, die de patronen waar jij in zat, inderdaad geeft dat gewoon een soort... Ja. Dit ken ik niet.
Nee,
ik ermee?
Ja, dat. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet.
Maar ook wel wat je zei, woorden als afhankelijk, verschuldigd noemde je dat. Waarom komen die woorden daar dan ook bij?
Nou ja, omdat ik heel sterk geleerd heb om autonoom te functioneren. En ik heb die ander niet per se nodig. Ik geniet van een interview met jou, maar het hoeft niet, zeg maar. En zo is dat bijna overal zo. Dat is super irritant voor de mensen om mij heen. Dus een van de dingen die mijn vrouw zegt, dat echt beter is geworden. Maar daarvoor zei ze zo vaak, joh, je geeft me niet eens de kans om voor je te zorgen. En dan dacht ik, lul niet, man. Ik ben toch eerlijk over wat er bij mij van binnen beweegt, maar nu snap ik het veel beter. Ja, eerlijk tot op een zekere hoogte. Ja, want ik moet er niet aan denken dat zij voor me gaat zorgen. Nee.
Want dan?
Ja, dat weet je niet. Je ziet me wiebelen op mijn stoel. Ja. Ik word er heel ongemakkelijk van. Ja, ik weet niet waar ze mee komt. Maar meestal met dingen waarvan ik denk dat is niet passend. Bijvoorbeeld, je bent verdrietig. Hè? Leg je hoofd even op mijn schoot. Ja, dat is niet een goed voorbeeld. Dat zou Arianna niet zeggen. Maar dat soort dingen.
En waarom is het erg als het niet passend is?
Het is vaak wel passend. Het is gewoon mijn eigen onwennendheid die het niet kan ontvangen. Die het gewoon dichtgooit. Ja.
En dat kan je dus herleiden tot de patronen waar je in zat.
Ja, dat zie ik heel duidelijk.
Maar ergens klinkt het dus ook wel... ik weet niet of je dat zelf ook zo ervoer. Ook wel best wel eenzaam. Want dus de diepste, wat jij dus nodig had, daar heb je dus niet voor laten zorgen. Maar dan liep je dus...
Eenzaam rond?
Ja.
Ja, dat heb je goed gehoord. Dat maakt ontzettend eenzaam. Als wij niet leren te ontvangen, dan zijn we hartstikke eenzaam. En dan proberen we onszelf te geven wat we hard nodig hebben. Daarom staat er met ogen tranen bijna blind van het zoeken. Naar een plek die water geeft. Dat is super eenzaam. En je kunt het ook niet vinden. Als je je eigen bron bent. Of probeert te zijn en die voor anderen. Ja, dan, dat is een eenzame weg.
En wat deed die eenzaamheid al met je?
Die ben ik gewend, zeg maar. Je kunt beter vragen,
metgezel.
Wat doet het met jou nu je weer gewoon tussen de mensen raakt? Dat is eigenlijk, als ik het moet samenvatten, wat gebeurt er door die burn-out? Ik raak weer gewoon tussen de mensen. Dat is heerlijk. Ja, dat is echt heerlijk. Ja, ook daar kom ik veel meer op mijn plek. Ik kan het gewoon merken als de kerkdienst klaar is. Dan komt het echte werk. Dan drinken we koffie met elkaar en maken we allemaal praatjes. Nou, dan was ik altijd weg. Ja, dan had ik wel genoeg binnen geweest en dan ging ik naar buiten. En nu heb ik alle tijd en alle ruimte. Ik zit er gewoon tussen als één van hen. En niet als iemand die eenzaam doolt en zoekt naar een plek die water vindt. Nee.
En eenzaam en tegelijkertijd zei je, was je ook een bron voor anderen, gaf je dus heel veel. Dan als je dit hoort, denk ik, ja, dat is inderdaad gewoon een leegloop.
Ja, een leegloopding.
Ja.
Ja, dat hij nog zo lang heeft volgehouden.
Ja.
En dat komt denk ik omdat ik... altijd wel op zoek ben geweest, daarom spreekt dat gedicht me ook zo aan, naar dat wat mij inspireert. Maar meestal met een groot verlangen om het ook weer door te geven. Dus dan ben je bezig een preek voor te bereiden en dan sta je niet lang genoeg echt stil bij wat je zelf ontvangt door het Bijbelgedeelte te bestuderen, want je bent vooral bezig met...
Wat kan ik geven?
Hoe kan ik dat doorgeven? Ja,
ja. En dan ontvang je dus zelf niet en dan geef je...
Ja, of minder dan zou kunnen. Ja.
Je vertelde net ook hoe je op de plek van je vader was gaan staan. Daar kan je dan terugkijkend concluderen van, daar heb je over gerouwd. Waarde besefte je, maar ik sta er eigenlijk nog steeds en ik wil dat niet meer.
Ja, dat was 5 jaar geleden voor het eerst in een opstelling bij Wiebe Veenbaas. Die man was toen al tegen de 70. Dat ik inbracht... dat ik me niet altijd gelukkig verhoud tot mijn zoon of andersom. En dat er toen zo'n opstelling kwam. En toen ik weer op de stoel zat, toen zei Wiebe tegen mij, de vader die je na verlangt zijn zoon vast te houden, dat is de zoon die je na verlangt om door zijn vader vastgehouden te worden. Je moet terug naar huis, Harry. En dat was zo'n moment dat ik het echt heel diep voelde. Dat ik dacht, ja, inderdaad, ik moet terug naar huis. Dit is verkeerd om. Ja.
Dus. Want het werkte door in jouw relatie met je eigen zoon.
Ja. Ja, als ik me beter verhoud tot mijn vader. Ja, het is net als met die opstelling. Ik weet niet precies hoe het werkt, dus ik kan het niet voor je duiden. Maar nu ik me beter verhoud tot mijn vader, nu verhouden... die jongen en ik zich ook beter tot elkaar, ja.
Want daarin hadden we het over, moest je weer op je eigen plek komen te staan. Hoe kwam je tot het inzicht dat je met je vader in gesprek moest gaan?
Nou, eigenlijk wist ik dat al heel lang. Dus ik had allerlei oefeningen gedaan waarin ik, waardoor ik me al anders naar hem ging verhouden. En dat merkte ik ook van binnen. Zeg maar, daar hadden we alleen geen woorden aangegeven. Ik naar mijn vader toe niet. En Arie was een keer op bezoek, Arie de Rover, en die gaf me, ik had de koffie nog niet eens voor hem klaar, echt op zijn Arie's, zo'n duwtje die ik ook echt nodig had. Van, joh, nou wordt het tijd om daar ook over in gesprek te gaan met je vader. En ik zei, ja, Arie, dat kan niet, want die man die praat niet. Dat is een man van weinig woorden, dus ik zou niet weten hoe ik met hem een gesprek erover moet hebben. En Arie zei, je weet je, mensen hebben altijd van dat soort verhalen waarom het met hun vader of hun moeder niet kan. Maar mijn ervaring is dat het 9 van de 10 keer heel verrassend gaat. Dus als je de moed kunt opbrengen, ga maar. Ja.
En dat was het. En wat dacht je toen? Ja, ik moet het doen.
Ja, ik wist al dat ik het moest doen. Alleen ik had geen idee hoe. Geen idee hoe. Dus elke 14 dagen sta ik hier in Veendam naast mijn vader bij GVV een wedstrijd te kijken, zeg maar. En 1 of 2 keer per jaar raken we een soort van eventjes aan de praat. Dat zijn voor mij gouden momenten. Zeg maar. Voor pa denk ik ook. En daar moest ik het tot voor kort mee doen. Ik dacht dat pa niet meer in zich had dan dat. Dus ik had er niet zo'n hoge verwachtingen van.
Hoe begon je het gesprek?
Ik zei, want mijn vader snapte niks van waarom op een doordeweekse dag in een chique restaurant aan het lunchen waren met elkaar. Dat moest vast een reden hebben. Dus ik zei, pa, je vraagt je hebt vast af waarom we hier met elkaar zijn. We zijn hier omdat ik je voor heel veel dingen wil bedanken. Omdat ik een aantal dingen aan je wil vragen. En waar het gesprek ook heen gaat, ik wil in ieder geval gezegd hebben. En toen voelde ik het, toen stokte het een beetje van binnen. Toen zei ik voor het eerst, wat we bij ons thuis niet zeggen, maar wat echt wel voelbaar is. De samenvatting is dat ik ontzettend veel van je hou. En dan wil ik gezegd hebben, pa, ik hou ontzettend veel van jou. Dat zei ik. Toen had hij betraande ogen en toen moesten we nog beginnen. Het was een heel goed begin. Ik denk, nou, dat kan dat maar gezegd zijn. En ik had me ook voorgenomen alles wat ik had voorbereid. En ik had ook wel goed voorbereid om alles te zeggen en alles te vragen.
Waarom is het belangrijk om eigenlijk hiermee te beginnen? Om eigenlijk gewoon je vader te eren?
Ja, dat heeft alles met die plek te maken. Dus je vader staat op een plek waar hij geëerd mag worden voor het leven wat hij aan jou heeft doorgegeven. Ja, zo.
En je had ook dingen waar je hem voor kon eren.
Ja, 7. Ik weet ze niet meer alle 7 uit mijn hoofd. Maar ik had de 7 op een rijtje gezet. En ik begon met, begin laagdrempelig. Dus ik zei, opa, ik wil je bedanken voor alle overvloed die er thuis altijd was. Vers brood, verse vleeswaren, verse bloemen. Elke sportvereniging die je wilde. Elke creatief ding die je wilde. Nieuwe kleren. Er was meer dan genoeg. Alsof je ooit in je leven hebt besloten. Als ik een gezin heb, dan zal er overvloed zijn. Waarop mijn vader zegt, tot mijn grote verbazing. Maar heb ik je dat dan nooit verteld, jongen? Alleen die woorden al. Ja, nee, want je hebt me nooit wat verteld. En toen begon hij te vertellen. Ja. Bij ons thuis was het zo dat ik elke middag met een paar broers bij de vensterbank zat en uit het raam keek. Want dan kwam de bakker de Dijkstraat uit. En als hij nog een brood had, dan ging hij naar Weduwe van de Pol. En als hij geen brood had, dan gingen we zonder eten naar bed. En ik denk dat ik ergens op die plek daarbij de verwarming besloten heb. Als ik ooit, ja, dan heel graag anders. Nou, dat mijn vader zo'n verhaal vertelt. ik was echt beduusd.
Ja, mega nieuwe. Dan leer je dus ook meteen heel veel over je vader. Je begon dus echt met hem te bedanken en hem te eren. Maar je hebt ook veel gemist, hoorden we. Heb je dat ook gedeeld?
Nou ja, toen ik alles gedeeld had waar ik hem voor wilde bedanken, toen zei mijn vader letterlijk, ik voel me geëerd. Mm. En ik zei, dat is ook precies de bedoeling. Dat is supermooi. En het was maar goed dat ik had afgesproken om alles te zeggen, want anders zou je het daarbij laten. Het is zo mooi als je een uurtje zo met elkaar kunt praten. Mm-hmm. Ik denk, dan ga ik toch niet om zeep helpen door te vertellen wat ik allemaal zo gemist heb. Mm-hmm. Maar ja, ik had besloten het allemaal te vertellen. Dus dat heb ik ook verteld. Ja, zeker.
En wat heb je gedeeld?
Nou, dat heb ik net met jou ook gedeeld. Van, er waren een aantal dingen die ik erg gemist heb. Het meest toch zijn aanmoediging. En dat heb ik je verteld.
Mm-hmm.
Ja. En hij vertelt dan uit zijn eigen levensverhaal weer hoe hij die aanmoediging ook gemist heeft. Dat is bijzonder, hoor. En dan kom je op een hele andere manier dicht bij elkaar te staan.
Zo'n gesprek kan natuurlijk ook gaan dat het als meer als verwijt op tafel komt.
Ja. Daarom, er is een tijd om in gesprek te gaan met je vader. En als je nog vol in het verwijt zit, dan zou ik zeggen, doe het nog niet. Hm. Dan kun je beter met anderen over wat je mee hebt gemaakt in gesprek gaan. En daar de erkenning ontvangen die je nodig hebt. Zodat je minder met een verwijt naar je vader of je moeder toe kunt gaan. Want ouders zijn wel super gevoelig voor het horen van wel of niet een verwijt in dat wat je zegt.
Was je dan niet op zoek naar erkenning?
Dat is niet waarvoor ik het deed. Maar ik ben daar altijd naar op zoek, want dat is een van de dingen die ik zo gemist heb. Ja, dus ergens onderliggend zit het daar toch. Ja, maar ik was er niet op uit. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik los van een behoefte aan erkenning in dat gesprek met mijn vader heb gezeten. Zeker niet.
Je wilde weer op de plek van de zoon terechtkomen. Is dat gelukt?
Dat is hartstikke gelukt. Ja, dat is echt super gelukt. En ja, dat is zo mooi gelukt. Toen... We gingen dan naar een plek waar we met elkaar gingen lunchen en ik reed weg en mijn vader zat naast me en was een beetje zenuwachtig, want hij wist niet waar het over ging. En hij zei, joh, hey, je rijdt de verkeerde kant op. Mijn vader komt uit deze omgeving. Ik zei, dat vond ik zo mooi, symbolisch. Ik zei, pa, wijs me de weg maar, want ik ken hem hier niet zo goed. Dat is leuk. En aan het eind van de lunch zei hij, hey, ja, het was een sterrenrestaurant, dat is niet relevant misschien, maar mijn vader had van lekker eten en ik zat te zoeken, wat is een goede context om dat te doen?
Ja.
Ik had de kok ook van tevoren gesproken om te vertellen wat we gingen doen. Want ik dacht, ja, als hij helemaal niks zegt, dan zit ik hier niet te wachten op 7 gangen op een ongemakkelijke plek. Ja. Maar we gingen afrekenen. En dat is in zo'n sterrenrestaurant altijd weer schrikken. En mijn vader moest erom lachen. En die zei, mag ik een kopie van het bonnetje? Want deze gaan we natuurlijk nooit meer vergeten. Ja. En de volgende dag kreeg ik een e-mail van mijn moeder. En zei, wat je met pa hebt gedaan, weet ik niet precies. Maar het heeft hem ongelooflijk goed gedaan. En wij merken gewoon, mijn vader zei ergens ook nog, ja, veel van de dingen die we met elkaar gedeeld hebben, die wisten we eigenlijk van elkaar, toch? Ja, die wisten we van elkaar. Toch is het goed dat het is uitgesproken, zei hij zelf. En je staat anders naast elkaar bij de voetbal en je bent anders naast elkaar als hij op bezoek komt of ik bij hem op bezoek ben. Omdat je je van binnen anders tot elkaar verhoudt.
Super helend klinkt
dat. Ja, het is inderdaad helend. Dus je hebt twee bewegingen in een systemische. Het ene is de magische beweging. Dat wat je altijd vanzelf weer doet. Aansluiten bij jou, kijken waar jij behoefte aan hebt. Dat is magisch. Maar helend is voor mij dan op de goede plekken inbrengen in het contact waar ik zelf behoefte aan heb. Uitreiken en aannemen noemen ze dat.
Dit is natuurlijk super bijzonder. En eigenlijk dus heel onverwacht heb je veel meer gekregen dan dat je eigenlijk ervan uitging.
Ja.
Kan je ook op zo'n weer op de goede plek komen te staan als je niet zo'n gesprek kan hebben? Dus bijvoorbeeld als je ouder is overleden of de ouder staat er helemaal niet voor open. Of als je misschien nog inderdaad helemaal zit in, ja, maar er is me zoveel aangedaan.
Ja.
Hoe kan je dan op de goede plek komen te staan?
Ik denk dat God 1000 manieren heeft om ons te helpen op de goede plek te komen. Dus als je vader niet meer leeft, dan kan dat ook. Het gaat namelijk niet over per se dat gesprek of die lunch. Het gaat over hoe jij je van binnen tot je vader verhoudt. Daar gaat het over. Als het gaat om kun je een zoon zijn of niet. En als je vader is overleden, kun je ook leren om je anders tot die vader te verhouden dan dat je deed. Alleen kan dat niet in een gesprek met hem, maar dat kan wel in een gesprek met anderen. Of dat kan in een ritueel. Of dat kan doordat je een boek leest. Of dat kan doordat je in een burn-out terechtkomt en opeens zicht krijgt op hoe die patronen eigenlijk zijn geworden. Dat zijn 1000 manieren. Ik denk het leven zelf komt ons tegemoet en helpt ons om er niet omheen te gaan.
En als er mensen zijn van ja, maar ik heb echt... Want er komen ook best wel natuurlijk van die schrijnende verhalen komen binnen. Als ze zeggen, ja, maar ik heb echt niks te eren.
Ja. Ja, dat is wel heel schraal. Ik denk, je kan je vader en je moeder altijd eren voor het leven wat ze aan jou hebben doorgegeven. Als er niks meer is, dan is er in ieder geval dat. Zonder hen was je er niet geweest.
Je deelde over het contact met je vader en ook hoe je bij anderen vooral aan het zorgen en geven was en niet of nauwelijks kon ontvangen. Hoe was dat dan eigenlijk in je relatie met God?
Wat denk je, Jorieke?
Ik denk dat je daar met open handen... handen stond om zijn liefde te ontvangen.
Zo is het. Dat was de enige manier. Nee, dat klopt. Nee, daar is het dan hetzelfde. Ja. Dus als je moeilijk uitreikt naar mensen... dan denk ik dat je ook moeilijk uitreikt naar God. Als je moeilijk aanneemt wat mensen je willen geven... dan denk ik dat je ook moeilijk kan aannemen wat God je wil geven. Dat was in ieder geval bij mij zo.
En hoe was dat dan? Was dat ook gewoon dat je dan een soort van hard ging werken voor God? Hoe werkte dan die relatie? Zat je dan aan God te geven? Of?
Ik denk dat als je als zoon of dochter naar God verhoudt, dat je veel beter kan ontvangen wat hij je ook wil geven. En dat ik dus minder goed kon ontvangen. Irma zingt over vrij zijn, mm-hmm. door de liefde die God je geeft. Ja, de kunst is die liefde te ontvangen. En eerder worden wij niet echt vrij. En ik denk deze anderhalf jaar heeft mij erg geholpen om op die plek te komen waar je de liefde van God ook ontvangen kan. Ja. Ik las een boekje van Henry Nouwen. Lees ik elke dag een hoofdstukje uit. Een paar weken geleden een stukje tekst waar ik erg van moest. Die me echt ondersteboven zetten. Wil ik voorlezen. Het staat boven: de meester knielt voor ons neer. Het woord werd vlees en waste mijn vermoeide voeten. Hij raakte mij daar waar ik de grond aanraak. Waar de aarde verbinding heeft met mijn lichaam dat reikt naar de hemel. Hij knielt neer. En hij neemt mijn voeten in zijn handen en hij wast ze. Dan kijkt hij op naar mij. En als onze ogen elkaar ontmoeten, zegt hij: begrijp je wat ik je gedaan heb? Dus die vraag die zit nu al 3 weken in mijn systeem. God doet de utmost voor ons. We kunnen hem niet meer eren dan door zijn liefde te ontvangen. Dus hij pakt die voeten die moe zijn en beschadigd door de weg die ze zijn gegaan, vast. En hij wast ze en hij wil heel graag dat wij begrijpen wat hij voor ons heeft gedaan. En ik ben zo dankbaar dat, ik kan niet precies aanwijzen hoe dat dan is gegaan, maar dat ik groei in dat wat nodig is om die liefde ook te ontvangen. Geloof, vertrouwen. Dat zijn voor mij 2 hele belangrijke begrippen die helpen. Om wat je al lang gehoord hebt en wat je met je hoofd al lang weet, mm-hmm. ook met je hele lijf werkelijk te ontvangen.
En je zegt dan ook het verschil van God ontvangen of God ontvangen.
Dat is een groot verschil. Ja. Ik geloof heel erg dat God voor ons wil zijn wat we nodig hebben. Natuurlijk wil hij ons ook geven wat we nodig hebben. Maar hij wil nog liever zijn wat we nodig hebben. Ja. Zoals jij. Jij bent een moeder die geeft, Jorieke. Ja, en dat is mooi, want een moeder hoort ook te geven. Maar die moeder kunnen zijn voor je kids, dat is nog groter eer dan dat je ze wat mag geven. Dus een vader je vader laten zijn en zelf een zoon zijn, ja, dat helpt enorm.
En vanuit dat principe is er niks mis met weer uitdelen?
Dat denk ik. Ja, dat denk ik. Maar ik denk ook dat de rest van mijn leven wel opletten wordt dat ik niet weer terugraak in die oude groef.
Hoe waak je daarvoor?
Nou, dat gaat nu vanzelf. Want na anderhalf dit jaar, zeg maar, dan wil ik echt niet meer anders. En ik zie ook dat het anders wordt. En ik denk dat ik het wel in de gaten heb. Als het weer een keer is zoals het. Dat heb ik ook in de gaten. En als het nog wat langer duurt, dan verlies ik dat misschien weer uit het oog. Maar ik heb een lieve vrouw, 4 kinderen, een handvol vrienden. Allemaal mensen om me heen. Ze kennen me en ze kennen mijn proces. Dat is zo ontzettend fijn.
Of ben je nu dan bijna bang als je denkt, oh, ik ben aan het geven.
Nee, helemaal geen kramp. Terugkijkend op zo'n radio-uitzending zou ik misschien kunnen zeggen. Nou, ik ga er wel op terugkijken als ik zo naar huis rijd. Ja. Ik mag van mezelf ook weer in die groef terechtkomen. Want het maakt niet zo heel veel uit. Ik weet wat ik moet doen om er weer uit te raken.
We gaan nog kort naar wat reacties van thuis.
Ook wel een aantal vragen, maar ook veel herkenning. Zoals Robert, die zegt: dit verhaal is zo herkennend en ook confronterend daardoor. Ik zit midden in een burn-out die op vergelijkbare wijze tot stand is gekomen. De jarenlange ontkenning, al maar door blijven gaan, al maar geven en vooral niet bezig zijn met je eigen behoeftes. Ik hoop de komende tijd rust te vinden om er ook zelf te mogen zijn. Dank Harry voor het delen van je verhaal.
Wow.
komen ook veel vragen binnen. Bijvoorbeeld deze vraag. Hoe kan ik mijn kind helpen om op de juiste plek te gaan staan? Want ik zie dat zij naast mij komt te staan om ook voor de zorg voor haar broertjes en zusjes op zich te nemen.
Super gaaf dat je het ziet. Super gaaf dat je het ziet. Het is helemaal niet erg dat een kind af en toe op een plek terechtkomt. Zo gaat het in elk gezin, op een plek terechtkomt waar het geeft. Wat super belangrijk is, is dat je het ziet. Hè, dat je kind merkt dat jij het ziet. En dat je het waardeert. En dat je het afbakent. Dus dat je het duidelijk maakt. Dank je wel voor dat je dat doet. Maar dit is voor mama. En dit is wat jij zou kunnen doen.
Er komt ook iemand binnen die zegt wat mooi. Dat is Hattie, die wat mooi en belangrijk dat er ook begrip kwam vanuit de ouders van Harry. Hoe had het nou gemoeten als dat er niet is? Als je in een situatie zit waar het niet mogelijk is of ouders misschien al zijn overleden?
Ja, ik ben niet iemand met alle antwoorden. Maar ik denk dat er dan andere bronnen zijn waar je terecht kunt. Broers of zussen of familie of vrienden. En daar je verhaal deelt en daar in het contact ontvangen wat je zo gemist hebt.
Datzelfde zal misschien voor deze vraag gelden hoor. Dat jij niet expert bent, maar er wel wat van geproefd hebt. Tot welke leeftijd is het nodig om boven je kinderen te staan? Mijn dochter is inmiddels 20. Ik ben alleenstaande moeder vanaf dat ze 2 jaar is. We hebben een sterke band. In hoeverre is het gezond dat zij ook mij steunt?
Ja. Nou, dat krijg je natuurlijk een beetje. Dat aan het einde, als het leven wat verderop is, dat heb ik ook met mijn ouders. Opeens hadden ze allebei zorg nodig. En opeens konden ze niet goed meer voor elkaar zorgen. Dan is het echt prachtig, maar ook spannend voor iemand als mij. Om dan in de rol van, zorger voor je vader en je moeder te komen. Maar als je dat doet vanuit de goede plek, namelijk die van een zoon of een dochter, dan ontdek je dat zelfs dat helend is. We hoeven echt niet bang te zijn om voor een ander te zorgen. Het gaat erom vanaf welke plek we dat doen.
Maar je blijft toch in principe altijd boven je kinderen staan?
Altijd blijf je boven je kinderen staan.
Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ja. Volgens mij, het is nooit dat je... Want dan gaat het dus mis.
Ja, je blijft altijd boven je kinderen staan. Ja, ook als je dement bent.
Ik ben enorm geraakt en geïnteresseerd. Wat een herkenning. Ik doe de radio aan, eigenlijk terwijl ik hoopte en bad om een antwoord van God. En ik herken me zo in wat Harry heeft gedeeld. Ik ben onlangs op stil gezet en ik herken zoveel waar ik mee aan de slag mag gaan.
Wauw.
Ja. Ja, je hebt veel teweeg gebracht. Dat is het ook wel weer bijzonder. Je zei van ja, je zit hier nu niet in eerste instantie dus om te geven. Maar dus ook, het heeft jou zelf al veel gebracht. Maar het feit dat je nu toch ziet dat je ook veel gegeven hebt. Wat doet dat dan?
Wat een rondvraag. Het leuke is, ik heb deze uitnodiging van jullie kunnen ontvangen als iets wat van boven kwam en aan mij gegeven werd om het allemaal nog eens op een rijtje te zetten. En het grote verschil met anders is dus dat ik zeer uitgebreid heb ontvangen door jullie uitnodiging voordat ik nu blijkbaar heb gegeven. Daar ben ik niet eens mee bezig geweest. Dus ik vind het wel leuk. Zo, ik ben wel heel tevreden.
Hey Arie, we hebben een uur zitten praten. Ik begon met de vraag of je voor je hele proces de vraag hoe gaat het met je oprecht kon beantwoorden of er vaak langs heen ging. Als ik je nu vraag hoe gaat het met je?
Dan zou het een mooie antwoord zijn. Het gaat goed, want er wordt voor mij gezorgd. Ik denk dat dat het verschil is met daarvoor. Het gaat goed, want ik hou het allemaal wel op de rit. Is vervangen door het gaat goed, want er wordt voor mij goed gezorgd.
Is er nog werk aan de winkel? Is het een ongoing process?
Ja, wij hebben in ons gezin een ritueel dat heet Sinterklaas. En dan gaan we echt op het randje. En dan zijn we een week of 6 bezig met surprises. En van mijn dochter, oudste dochter, kreeg ik Wildman Wings. Dat zijn vleugels. Als je armen zo uitdoet, dan kan je zo een karton pakken. En Wings of Freedom zijn dat. En ze had er een gedicht bij dat me ook een beetje zeerde. Alle gedichten gaan over het randje heen. En het gedicht kwam er in de kern op neer. Hoe kan het nou dat van alle manieren van schilderen die er zijn, jij weer net op fijn schilderen moet zitten. En al die dingen die ze aanwees, waarin ze zei eigenlijk als dochter, ik gun je nog meer de vrijheid die je de afgelopen 1,5 jaar al bent gaan vinden.
Hebben we daar het antwoord?
Ja, dit is zeker werk aan de winkel. Ja.
Nee, Harry, ik wil je onwijs bedanken voor het delen van morgen. Het was inspirerend en bemoedigend. En heel veel zegen op jouw weg. Dank je wel.
Ja, jullie bedankt.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.